Welkom bij de Romana Zwitser podcast. In dit nieuwe seizoen ga je meer van mij horen over vasten, over keto, over carnivore, over low carb. Het is dé plek waar jij wekelijks geïnspireerd wordt. En nu snel op naar de aflevering. Nu tijd voor het saaie gedeelte, maar wel belangrijk, eventjes een disclaimer. Ik maak deze podcast met superveel plezier en doe dat dus echt als inspiratiebron voor jou. Jij als luisteraar bent altijd zelf verantwoordelijk voor het nemen van adequate beslissingen met betrekking tot jouw eigen gezondheid. Twijfel je daaraan? Slik je medicijnen? Ben je onder behandeling van een arts of specialist? Overleg dan altijd met hen voordat je enige verandering aanbrengt in jouw leefstijl of voeding. Deze podcast is dus ook nimmer bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde medisch professionals en of zorgverleners. Ik wens je veel luisterplezier met deze disclaimer in je achterhoofd voor alle afleveringen van de Romana Zwitser podcast. Wat leuk dat je weer luistert naar een podcast van Romana Zwitser. En ja, hoe gaat het met jullie? Het is bijna het einde van het jaar. Volgende week is het december en dan ja, is dat voor heel veel mensen een hele drukke maand. Maar ik denk dat het juist ook een hele mooie maand is om te reflecteren, om te kijken, hè, terug te kijken op afgelopen jaar en te kijken waar je allemaal stappen in hebt gezet als dat een wens was en hoe je jaar is gegaan en of je tevreden bent met wat je hebt neergezet in het afgelopen jaar. Het is ook wat mij betreft een tijd om nog de dingen te doen waar je nog niet aan toe bent gekomen. En dat is iets waar ik het ook vorige week in de podcast over had. Hè? Je goede voornemens starten nu. Omdat het niet een verloren maand is. En er zijn heel veel mensen die december wel als een soort, hè, tussen haakjes, verloren maand zien. Zo van, weet je, nou, ik laat al mijn eetregels en richtlijnen los. Want ja, december staat vol met Sinterklaas, met kerst en oud en nieuw. En ja, dat is geen ruimte. Hè? Daar is geen ruimte voor om dan nog na te denken over gezonde keuzes. En ja, als je het natuurlijk gewoon sec bekijkt, dan hebben wij ongeveer 4 dagen. Misschien doe je ook nog kerstavond vieren. Hè? Dan zijn het 4,5 dag. Waarin er allerlei etentjes zijn of waarin er veel snoepgoed et cetera wordt aangeboden. Maar dat zijn natuurlijk nog steeds heel veel dagen in december waarbij je wel degelijk gewoon ervoor kan zorgen dat jij de keuzes maakt waar jij je het lekkerst bij voelt. Ik weet in ieder geval van mezelf, als ik me helemaal laat gaan op Sinterklaas, de kerstdagen, kerstavond, oud en nieuw, dat ik me daar vaak niet lekker bij voel. Dat betekent niet dat dat soort dingen nooit gebeuren. Alleen, ik laat niet de hele maand alvast voor mij bepalen dat dat geen goede maand is om op andere dagen de keuzes te maken die passen bij hoe ik mij wil voelen. Maar goed, dat is eventjes een inleiding voor waar ik ook de afgelopen weken mee bezig ben geweest. Hè, met het ontwikkelen van Vital Femme, een nieuw programma. En dat programma dat richt zich volledig over verstandig en gezond vasten. En daar wil ik het vandaag verder over hebben. Hè? Want kan je dan ook niet verstandig vasten? En ja, dat kan zeker. Daar ga ik vandaag verder op in. En deze podcast gaat ook eigenlijk over eetbuien na vasten of vasten na eetbuien. Kan dat wel? Hè? Is dat mogelijk? En roepen dagen van vasten juist geen eetbuien op? Nou, daar wil ik jullie vandaag in meenemen. En je hoorde mij net al zeggen, hè, je kan ook onverstandig vasten. En dat is een ding wat ik zelf ook jaren heb gedaan, hè, als ik dat nu zo achteraf bekijk. Ik weet nog dat ik in 2010 voor het eerst in aanraking kwam met intermittent fasting. En ik weet dat heel specifiek dat jaar was. Want ik kwam net terug van zwangerschapsverlof van mijn jongste dochter. En ik zat nog niet lekker in mijn vel, want ik had nog wat zwangerschapskilo's. En ja, intermittent fasting kreeg op dat moment aandacht en dat pikte ik ook op. Ik was nog geen ortomoleculair therapeut. En ik ging zelf aan de slag met intermittent fasting. Want ja, weet je, vasten is gratis. Hoe moeilijk is het nou? Ik heb een overzichtje, denk ik, daarvan gevonden vast op internet. En ik ging starten met de 16-8 methodes. Ik luisterde op dat moment nog helemaal geen podcast. Volgens mij waren die er amper te vinden. Ik deed maar wat. Maar wat er bij mij gebeurde was dat ik dan met moeite in het begin mijn ontbijt kon overslaan. Ik at op dat moment trouwens ook zeker nog geen keto of niet weer keto. Want ik heb natuurlijk wel keto gegeten toen ik 40 kilo ben afgevallen. Maar daar was ik me toen niet bewust van, want die namen kenden we nog helemaal niet. Maar juist ook in die jaren, een beetje vanaf mijn 20ste tot 30ste, was ik heel erg zoekende met eten. En heb ik ook in al die jaren allerlei programma's gevolgd. Omdat ik altijd wel vond dat er nog wel 2, 3, 4 kilo extra af kon. Wat overigens bijna nooit lukte. Maar goed, ik ging starten met intermittent fasting. En ik wilde dan gelijk naar dat 16-8 model. En wat er dan gebeurde was dat ik dus 's morgens met moeite mijn ontbijt naar voren kon schuiven. Ik at dan om 12 uur, maar ik haalde alle gevoelsmatig in, alle uren die ik gevast had in met enorme cravings naar zoete dingen. Dus waar ik die ene maaltijd dan niet at, wat in principe een relatief calorietekort zou opleveren, at ik dat er standaard 's avonds bij. En op een gegeven moment merkte ik ook wel van, weet je, volgens mij werkt dit niet echt voor mij, want ik krijg meer cravings dan ik heb als ik niet vast. Dus ik ben daar op een gegeven moment mee gestopt en een paar jaar later, of niet eens een paar jaar later, maar ik denk dat ik dat in het jaar daarna wel weer een keer ging oppakken. En ik ging er natuurlijk wel meer en meer over lezen. Je hoorde er wat meer over. Maar het was in het begin zeker niet iets wat voor mij makkelijk ging. Met alle kennis die ik nu heb, begrijp ik heel goed hoe dat werkt. He, je moet echt een vaste spier opbouwen. Ga niet te hard van stapel. Maar ook in de periode een aantal jaar geleden. En dat is iets wat ik ook wel meer en meer bij vrouwen om me heen zie gebeuren. Is dat vaste in wordt gezet als een nieuw compensatiemodel. En met compensatiemodel doel ik eigenlijk op dat dit een beetje een nieuw onderdeel is binnen de eetbuikategorie en binnen de eetstoorniscategorieën. En dit is niet een officiële diagnose. Omschrijving, hè? Ik ben niet een medisch professional. Deze podcast is enkel voor informatieve. Ik vertel hier alleen maar dingen die informatief zijn. Maar ik heb nu meerdere specialisten uit het vak horen zeggen die te maken hebben met werken met eetbuien, met eetverslaving of met eetstoornissen, dat er een verschuiving plaatsvindt van de patiënt met bulimia, maar juist ook de vrouwen die zich binnen een grijs gebied bevinden, die niet een officiële diagnose hebben qua eetstoornis, omdat het misschien nog niet ernstig is, ernstig genoeg is, of omdat ze ook gewoon de schaamte voelen om hier bijvoorbeeld hulp bij te vragen, of het ook daadwerkelijk niet zien dat het heel schadelijk is. Dat waar er vroeger bij bijvoorbeeld bulimia kon worden gecompenseerd, hè, dus men had een eetbui en dit kon men compenseren door te braken na een eetbui, door heel intensief te gaan sporten na de eetbui, door laxeermiddelen te gebruiken, door plaspillen te gebruiken. Maar tegenwoordig zie je ook dat veel mensen na een eetbui of na een periode waarbij ze echt merken van, wauw, ik heb echt veel meer gegeten, of ik heb meer gegeten dan ik had bedacht of had afgesproken met mezelf, om daar tegenover ten compensatiegedrag vasten neer te zetten. En voor sommige vrouwen is dat intermittent fasting. Maar we zien ook dat vrouwen de neiging hebben om dan wat extremer te gaan vasten. Dus door dan na een weekendje weg waarin er bourgondisch gegeten is, wat misschien is afgesloten door iemand met een echte eetbui, hè, nadat je dan al bourgondisch gegeten had, kom je zondagavond thuis en ja, je eet dan toch ook nog maar die chocoladeletter die er al lag, of een aantal koekjes of een zak chips of allemaal achter elkaar, omdat het nu toch al verpest was. En dan wordt dit gecompenseerd van, nou, ik ben nou zo ongezond of slecht bezig geweest, we gaan dit compenseren met vasten. En ik ga gelijk maar 3 dagen vasten. En hierin zit dus wel degelijk ook het, ja, een beetje zo'nzelfde soort compensatiedrang als die eerder benoemde dingen die we bij bulimia veel zien. Maar ook bij vrouwen die niet een officiële diagnose hebben, maar waar er wel degelijk sprake is van eetbuien, cravings en iets van een compenseertechniek. Daarin hoor je dus dat er ook wel weer wat zorgen zijn, heden ten dagen, van wordt dit nu een soort nieuwe manier van compensatiegedrag? Nou, dat is dus een manier die wel degelijk ingezet kan worden op een manier die minder gezond is. En ik ben daar ook schuldig aan geweest. Ik heb dat zeker ook gedaan. Met af en toe ook de gedachte van, nou, weet je, als een aantal uur vasten goed is, dan is nog meer vasten nog beter. Nou, ik heb in meerdere podcasts ook mijn eigen struggles omschreven en verteld, gedeeld, omtrent eetbuien en cravings. En dat was eigenlijk altijd wat erop volgde. Dus ik ging dan soms extreem vasten of de hele week OMAD willen doen. Of inderdaad een 3-daagse vast of een hele strenge egg vast met een zwaar calorietekort. Of sardientjes vast waarbij je ook heel laag in calorieën zit. En dat mondde bij mij eigenlijk altijd later weer uit in eetbuien. Dus het maakte helemaal niet uit dat ik nou ook ging vasten, want die gemiste calorieën, om eerder te veel gegeten calorieën te compenseren, werden altijd weer gecompenseerd aan de andere kant met eetbuien die daarop volgden. Dus het had op een gegeven moment gevoelsmatig ook helemaal geen zin meer. Dus ja, er bestaat zeker een manier van vasten die ik minder gezond acht en die wel degelijk eetbuien kan oproepen, uitlokken. Doordat je extremer gaat vasten, dus langer dan een dag. Dus echt richting de 2 dagen, 3 dagen. En ik wil daar wel bij zeggen, het is niet zo dat niemand 3 dagen zou moeten vasten. Hè. Er zijn zeker heel veel, ook onderzoeken, maar ook heel veel anekdotisch bewijs. Er zijn ook onder begeleiding dat dit gebeurt bij bepaalde medische aandoeningen. Hè? Maar doe dat dan ook zeker altijd onder begeleiding. Het is dus niet iets wat nooit kan. Het moet alleen wel heel slim en verstandig en het liefst onder begeleiding gebeuren. Maar de meeste vrouwen die bekend zijn met vasten, die doen dat op eigen houtje. En dus dan ga je daar gewoon mee aan de slag en ga je kijken wat dat voor je doet. Maar het gevaar daarin schuilt dus dat je dus denkt, nou, ik ga meer vasten, want meer zal dan wel beter zijn. En omdat we het ook nog eens heel effectief willen laten zijn, gaan we dan vasten met ook nog eens bewust een heel zwaar calorietekort. En nou denk je misschien van, maar ja, een groot deel van het succes, dat zit hem sowieso in het beperken van je calorieën. Want door te vasten eet je niet. En door het overslaan van maaltijden heb je dus sowieso een voordeel uit het calorietekort wat er dan gecreëerd wordt. En ja, dat is zeker een deel van het verhaal. Alleen wat ik heel vaak zie gebeuren is dat vrouwen willen vasten. En die gaan dan vasten en die eten dan in hun eetraam bijvoorbeeld maar 1000 calorieën of 1200 calorieën. En dat is iets waarvan ik denk, ja, dat gaat je op een gegeven moment, hoe zeggen ze dat altijd? It will bite you in the ass. Het gaat ervoor zorgen dat dat niet bij iedereen, maar bij een groot aantal vrouwen, dit zou dan dus eetbuien kunnen uitlokken. En dat is dus iets waar je echt heel erg op moet letten als je aan de slag gaat met vasten. Want het beperken van je maaltijden, dat binnen een bepaald eetraam, daar zit ook al een heel grote kracht van het vasten in. Het vasten binnen bepaalde uren, dus stel je vast voor 16 uur en je hebt een eetraam voor 8 uur. Daar zie je al dat binnen die langere vast van 16 uur, dus langer dan jouw normale nacht, eigenlijk in een ideale situatie het dubbele aantal uren, laat jij jouw lichaam je zorgt ervoor dat in die uren dat je vast jouw bloedsuikerspiegel mooi gestabiliseerd kan worden en jouw insuline naar beneden kan komen. Ten opzichte van een eetraam van bijvoorbeeld, pak een beet, 12 uur op een dag, waarbij je dus meerdere maaltijden verdeelt over die 12 uur, zal je dus ook meer bloedsuikerverhogingen zien in je bloedsuikerspiegel. En in reactie daarop zal er ook een insulinepiek vormen. Als je je eetraam beperkt en je lichaam dus tot rust laat komen, hè? Dus jouw lichaam kan die bloedsuikerspiegel naar beneden brengen, je insuline kan omlaag, heeft dit dus al bepaalde voordelen op je lichaam, dat jouw lichaam dagelijks in die vetverbranding kan komen, als jij bijvoorbeeld dagelijks of een aantal keer per week die 16-8 methode aanhoudt. Je hebt dan al het voordeel van het in je eigen vetreserves kunnen tappen om vanuit die vetten energie vrij te kunnen maken. Je gaat dan in de vetverbranding. Je lichaam maakt een metabole switch. Maar je zou ook kunnen zien dat doordat je bijvoorbeeld één maaltijd overslaat, je inderdaad ook een klein calorietekort creëert. En met nadruk op klein. Want het is wel de bedoeling dat je jezelf adequaat voedt tijdens de momenten dat je wel gaat eten. Dus stel je hebt een eetraam van 8 uur, dan is mijn advies absoluut dat je binnen die 8 uur niet de hele 8 uur lang aan het snacken en het grazen bent, maar je echt teruggaat naar het eten van volwaardige maaltijden. Je gaat dan dus binnen je eetraam niet beknibbelen op wat je wilt eten. Je gaat dus niet denken, oké, weet je, ik wil het maximale resultaat en ik ga 500 calorieën maar eten en die verdeel ik over 8 uur en dan zal ik over 3 weken al heel veel zijn afgevallen. Maar dit gaat je inhalen, want hiermee ga je je lichaam in een schaarste modus zetten. En schaarste tekorten, restricties, dat gaat bij heel veel mensen de starvation modus in gang zetten. Hè? In het reptiele brein, in je oerbrein. Die jou op een gegeven moment de signalen gaat geven van, joh, je moet nu echt gaan eten, want wij moeten overleven. En ik detecteer dat we in een starvation modus, in oorlog, in paniek, er is hier iets aan de hand. Maar er moet nu alles op alles gezet worden om ervoor te zorgen dat jij calorieën binnen gaat krijgen. En dat is bij heel veel mensen de omschrijving van de drang naar eetbuien. Enorme cravings naar vaak zwaar bewerkte voeding, suikerrijk, vetrijke voeding en het liefst ook in combinatie van die twee. En dat wil je niet, want dan kan je misschien iets 3 weken volhouden, maar dan ben je daarna veel verder van huis. Dus als je gaat werken met een klein calorietekort, niet meer dan het liefst 200-300 calorieën, ga je dus op de momenten dat je eet heel adequaat eten. Dus je gaat gewoon mooie maaltijden eten. En het liefst eet je maaltijden in plaats nogmaals van het snacken en grazen door de hele dag heen. Want ook binnen die 8 uur kan je er rekening mee houden dat tussen de maaltijden door ook je bloedsuikerspiegel en je insulineniveau gewoon weer de tijd heeft om te dalen. Dus binnen die 8 uur kan je bijvoorbeeld zeggen, ik open mijn eetraam, ik wacht 4 uur, ik heb nog een maaltijd, ik wacht 4 uur en daarna sluit ik mijn eetraam. Hè? Of je wacht 3,5, 3 uur om het mooi binnen die 8 uur in te passen. Het is dus niet zo dat je je eetraam opent met een maaltijd, daarna een koekje neemt, een cappuccino. Het kan wel, alleen dan heeft jouw lichaam steeds weer veel meer een hogere bloedsuikerspiegel. Hè? En deze bloedglucose moet weer omlaag gehaald worden en daardoor wordt er insuline aangemaakt. En zolang insuline hoog is en als dat dus steeds achter elkaar blijft gebeuren omdat je continu aan het eten of drinken met calorieën en koolhydraten bent, dan sta je in de vetopslagstand. En dan kan jouw lichaam dus niet goed bij jouw vetreserves om daar energie uit vrij te maken. Dus ja, kan je verstandig vasten? Ja. Kan je onverstandig vasten? Ja, dat heb ik inderdaad nu ook uitgelegd. Ik hoop dat dit een beetje helder voor jullie is. En kan je, ik heb net verteld dat je dus wel degelijk eetbuien zou kunnen ontwikkelen als jij op een verkeerde manier vast. Maar is het andersom dan wel mogelijk? Als jij iemand bent met eetbuien, hè? Als jij iemand bent geweest die eetbuien heeft, kan je dan überhaupt vasten en moet je dit ook willen? Nou, het antwoord is hierop ja en nee. Dat ga ik proberen toe te lichten. Als jij nu iemand bent die, ja, hè, je hebt niet een diagnose, geen eetstoornis, maar jij bent wel iemand die regelmatig cravings heeft of eetbuien, dan zou ik, als jij daar heel veel last van hebt, eerst gaan werken aan het leren managen van die eetbuien, hè? Het van je eetbuien af leren komen en absoluut niet gaan vasten. Ben jij iemand die een officiële diagnose heeft, een eetstoornis in het verleden, dan is het überhaupt af te raden om te gaan vasten. Dat wil ik er even bij gezegd hebben. Maar ben jij iemand die zijn eetbuien onder controle heeft en heb je daar aangewerkt, heb jij daar inzicht in opgedaan, heb je er kennis in opgedaan en ben jij minimaal 3, 4, 5 maanden eetbuivrij en voor sommige mensen moet deze periode veel langer zijn, dan ben jij zelf in staat om te kunnen beslissen of het voor jou een goed idee is om te gaan vasten. He, ik zou nooit iemand dwingen om te gaan vasten, omdat die keuze en die verantwoordelijkheid altijd bij jezelf ligt. En ik ben zelf, ik ben iemand met een eetstoornis verleden. Ik ben ook iemand die last heeft gehad van eetbuien. Ik ben ook iemand die eetbuivrij is, nu 8 maanden. En ik ben ook iemand die zelf eigen verantwoordelijkheid neemt. Ik heb dat altijd gedaan. Ik heb dat niet. Ik heb wel eens eerder aan programma's meegedaan waar ook werd gezegd: dit is niet verstandig als je ooit een eetstoornis hebt gehad. En omdat ik nu niet al heel veel jaren niet in actieve behandeling zit, heb ik voor mezelf die overweging gemaakt van: vind ik dat op dit moment voor mezelf verstandig of niet? Toen ik vorig jaar ik bedoel dit voorjaar, want het is dit jaar geweest, aan de slag ging met eetbuien. Hè. Ik wilde er voor eens en voor altijd verlost van raken. Wist ik op dat moment dat het voor mij helemaal niet verstandig was om op dat moment en in die periode te gaan vasten. En dat heb ik dus ook niet gedaan. Ik heb 3 maaltijden per dag gegeten. Soms heb ik tussendoor gesnackt en soms niet. Maar ik voelde op een gegeven moment dat er weer een periode kwam dat die eetbuien achter mij lagen. Dat ik wel voel wanneer ik daar meer drang naar krijg. En dan bedoel ik eigenlijk meer suggesties vanuit het brein van Oké, ineens voel ik weer van ik zou wel wat heel suikerrijks willen of iets dergelijks. Maar dat zijn wel de momenten waarop ik weet van oké, heb ik goed gegeten? Hè? Heb ik mezelf adequaat gevoed? Heb ik stress? Heb ik te veel alcohol gedronken waardoor ik extra hongerig ben naar koolhydraten? Heb ik heel slecht geslapen? Heb ik een vitamine D tekort of iets dergelijks. Hè? Er zijn allerlei factoren die mee kunnen spelen waardoor ineens die drang naar dingen die je normaal niet eet omhoog komt. Maar dat betekent ook nog niet dat je aan die drang hoeft toe te geven. Waar ik zelf heel erg blij van word, is dat ik die drang niet meer frequent heb. Waar ik vroeger dagelijks die drang had en waar het een gevecht was om niet toe te geven aan die drang naar een eetbui, is die drang bij mij na een aantal weken bijna volledig verdwenen. En de vrijheid die me dat oplevert door niet meer continu bezig te zijn met eten, dat is ja, een van de meest waardevolle dingen die ik mezelf heb kunnen gunnen en waar ik heel hard voor gewerkt heb. Het is dus niet aan mij om tegen jou te vertellen of jij ooit kan vasten of niet. Dat is een keuze die jij door heel eerlijk naar jezelf te zijn, voor jezelf moet maken. Het kan ook zijn dat jij helemaal nooit eetbuien hebt gehad en dat je begint met vasten en dat je denkt, dit is helemaal niks voor mij na een aantal weken. Het kan ook zijn dat jij last hebt gehad van overeten en cravings en dat jij start met vasten en dat jij, omdat het op dit moment heel goed met jou gaat, maar dat je na een aantal weken merkt van, oh nee, ik krijg weer de drang om andere dingen te gaan eten dan die ik zou willen. Ik merk dat ik daar weer onrust naar krijg. Dat ik weer een beetje die suggesties van dat brein krijg van, hey, er moeten andere dingen gegeten worden. En dat jij dan dus merkt van, ja, weet je, dat wil ik niet. Dus ik kies ervoor om niet meer te vasten. En al die dingen zijn helemaal oké. Want vasten heeft een aantal hele mooie voordelen. Maar een leefstijl zonder eetbuien is altijd nog steeds 1000 keer meer waard dan een leefstijl waarin er gevast wordt, omdat je zo graag wil gebruik maken van de voordelen die vasten met zich meebrengt. Vasten heeft alleen een meerwaarde als het geen eetbuien oplevert. En dat doe je dus door heel verstandig te vasten. En omdat ik weet dat heel veel vrouwen eigenlijk daarin nog heel erg zoekende zijn en ook echt nog wel fouten maken, heb ik een nieuw programma ontwikkeld. En ik wist al in mei van dit jaar dat ik dit programma ging maken. Ik heb daar weer heel veel tijd en energie, liefde en passie in gestopt. Ik ben weer in allerlei onderzoeken gedoken. Ik ben een compleet nieuw vaste programma gaan maken met heldere schema's, met allerlei informatie. Het is een programma met audiolessen geworden, zodat jij tijdens het wandelen of tijdens het koken of tijdens het tijdens je avondroutine naar dit programma kan gaan luisteren. Dit is ook een programma wat uitgaat van dat dit vaste zich aanpast aan jouw agenda en niet andersom. Het is dus niet een plan waarvoor alles in je leven moet wijken. Van, oh, je mag dit niet meer en dat niet en spontaniteit heeft geen plek meer. Nee, het omgekeerde is waar. Dit moet in jouw agenda passen en het is super flexibel. Maar het gaat je de leefstijl opleveren waar jij je lekker bij gaat voelen, waar jij je meest optimale jij kan worden. Hè? Vaste lever kan je opleveren dat je er weer nog stralender uit gaat zien, dat je beter in je energie komt en dat je ook overtollig gewicht kan gaan verliezen. Nou, mocht je daar interesse in hebben en hulp bij willen, dan nodig ik je van harte uit om bij ons te komen, om mee te doen met Vital Femme en juist in december. Want als jij in december al start, dan kun je dit doortrekken uiteraard naar volgend jaar. Maar dan kun je echt ook al voordelen hiervan gaan ervaren in de decembermaand. Dus ik nodig je van harte uit. We zijn inmiddels met ruim 20 vrouwen. Join us. Ook als je deze podcast op een later moment luistert, kan je altijd naar het linkje in de bio van deze podcast gaan, in de omschrijving van deze podcast. Want je kan op elk moment instromen. Ik wens je voor nu een hele fijne rest van de dag en tot de volgende.